Gemeente, zullen wij met elkaar gaan lezen uit het Lucas-evangelie en daarvan de verzen 41 tot en met 52. Lucas hoofdstuk 2, de verzen 41 tot en met 52. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte des feestdags en de dagen al daar voleindigd hadden, toen zij wederkeren, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet, maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als zij hem niet vonden, keerden zij weder naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hem horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden, ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende, werden verslagen. En zijn moeder zeide tot hem, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Vers 49 is de preektekst. En hij zeide tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Boven de preek zou ik willen schrijven het thema, Gods huis is de ontmoetingsplaats in het leven van mensen. Gods huis is de ontmoetingsplaats in het leven van mensen. En dat was het eerste punt, het gaan naar de tempel. Het tweede punt, het weer teruggaan naar huis. En weer gaan naar Jeruzalem. En hem met angst zoeken. En het derde punt, Jezus te hebben gevonden, maar niet begrepen. Dus het thema is, Gods huis is de ontmoetingsplaats in het leven van mensen. Gaan naar de tempel, teruggaan. Zoeken met angst, hem vinden en niet begrijpen wat er speelt. Gemeente, we hebben gehoord in de afgelopen tijd hoe het kinderke Jezus verwacht werd, geboren is en hoe de mensen hem eer gingen bewijzen. De wijzen uit het oosten, de herders, Simeon en Anna. Op onderscheiden wijze hebben die mensen allemaal laten zien wat een grote vreugde de komst van dat kleine kindje in de kribbe teweeg heeft gebracht. Wat is dat een wonder. Die mensen hebben de eer gebracht aan het geboren koningskind. Niemand wist het, weet u nog, de wijzen uit het oosten. Niemand wist in Jeruzalem dat er een koningskind geboren was. De geboren koning van de Joden. Niemand. En Herodes, die ging heel slim te werk en vroeg aan de schriftgeleerden, waar zou dat gebeurd kunnen zijn? In Bethlehem. En al die mensen wisten het niet, maar de Heere God maakt zich vrij van Jeruzalem. Ze moesten daar eerst stoppen. Daar stopte de ster. Maar ze moesten daar stoppen. En ze moesten tegen die mensen zeggen, ja, maar we hebben gehoord dat er een geboren koningskind is. En niemand weet het. En dan gaan ze weer verder, die wijzen. Dat trof mij zo toen ik die preek maakte en daarom vertel ik nog even. Maar dan gaan ze weer verder en zij belooft aan Herodes dat ze weer terug zullen komen. Te goede trouw, want een koning zegt dat. En dan gaan ze op die kamelen, gaan ze verder uit de stad. En ineens komt daar die ster weer. En wat staat er dan? Grote vreugde, vreugde. Daar staat nog vreugde. En die ster die gaat verder. En die gaat stoppen boven dat eenvoudige opstalhuis schuur, of hoe je het ook wilt noemen, in Bethlehem. Daar blijft hij gewoon staan. De beste navigatie die een mens zich kan indenken. En wat staat er dan? Zeer grote vreugde doortrilde het hart van die wijzen. Het einde van de reis is bereikt. Nou, en zo is het met de herders gegaan, zo is het met Simeon gegaan, zo is het met Anna gegaan. En zo gaat het heden ten dagen nog steeds. Zo werkt de Heer in het hart van mensen. Een paar duizend jaar geleden, maar ook nu, 2021, werkt de Heer nog steeds op een wonderlijke wijze. Maar er waren ook mensen, wat ik net al zei, zoals een Herodes, die hem wilde doden. Het is een mededinger naar de macht, een geboren koningskind. Terwijl de Heer Jezus nog niet eens rondging en een boodschap ging verkondigen, dus tijdens zijn geboorte, dat hij geboren is, toen waren dus er al mensen zoals Herodes, die wilden hem al doden. En als de Heer Jezus opgroeit, 12 jaar, of als hij volwassen is, dan gebeurt er ook wat. Dan gaat hij spreken, niet zomaar, maar dan spreekt hij met macht. Hoe de Heer Jezus ook spreekt, op welke wijze ook, mensen, maar het woord heeft altijd een uitwerking. Of wij zijn voor de Heer Jezus, of we zijn tegen de Heer Jezus. Je kunt nooit onverschillig zijn. En onverschillig is ook al tegen de Heer Jezus. Maar je kunt nooit denken van, nee, het heeft altijd een uitwerking. Maar er zijn mensen die nooit verder komen als tegen Jezus. Hoort u dat? Die komen nooit verder als tegen Jezus. Hun verstand en hart blijft zondig en verduisterd. En deze mensen stoten zich steeds meer aan Jezus door de impact van zijn woorden en van zijn gedragingen en wie hij is. Er is ook een andere groep mensen. Er zijn ook mensen die door genade hem mogen volgen. Deze mensen zijn eerst ontdekt aan wie ze zijn. Ze zijn leeg in zichzelf. Ze zijn verdorven, goddeloos, zondig. Maar door het woord van hem mogen ze zien dat in hem het volmaakte te vinden is. Het goede. Even zo'n praktisch voorbeeld moest ik net aan denken. Maar we komen wel eens overdag bij mensen, bijvoorbeeld in een winkel. En als je daar iets moet ophalen en je kent elkaar en je hebt elkaar een tijdje niet gezien. En je zegt tegen die man, hoe is het? Gaat het? Ja, zegt die man, zoals van de week tegen me. Hij zegt, gaat goed. Ik mag gezond zijn. Dus wat willen we nog meer? En toen zei ik zo tegen die man, wat is goed? Daar ging er niet op in. Maar wat is nou goed? Is gezond zijn, en dat is inderdaad een groot voorrecht. Maar de Heer Jezus zegt het zelf, wat is goed? Maar het goede, dat is alleen te vinden in de Heere God. God zelf, de vrees, de schrik die een ziel dan gaat meemaken, dat God bestaat. Je kunt hier 70 jaar in de kerk zitten en altijd trouw opkomen, maar als uw ogen nog nooit geopend zijn voor de majesteit van onze Schepper, dat God rechter is. En dat wij mensen, we hebben net een naam genoemd van iemand die slecht is in de gemeente. En die man die zal, naar de mens gesproken, binnenkort gaan sterven. Maar kan zijn dat ik eerder weg ben, of dat u eerder weg bent. En dan moeten wij wel verschijnen voor de Heere God. En als de Heere God nog nooit voor ons God is geworden, de Schepper, de Rechter. Als dat nog nooit is gebeurd, mensen, dan kun je wel keurig netjes iedere zondag zitten. Maar dan zitten ze een voet te hoog, wat ze vroeger zeiden. Het moet hier komen, in het hart. Dat je gaat voelen dat je God mist. Want de liefde van de Heere God, de volmaaktheid, de goedheid, daar kun je soms zoiets krijgen. Je mag zien dat God goed is. Maar dat ik, dat jij, meisje, jongen, hè, kind, dat wij zondaar zijn. En dat wij niet kunnen bestaan, die zwarte, dat zonde pak, om het zo te dragen, dat hebben wij van nature. We hebben er totaal geen last van. Maar dan moeten we wel gaan aan ontdekt worden tegen God te hebben gezondigd. En een mens die dat mag gaan zien, waarbij de ogen geopend worden en zijn. Die mens die mag de verzuchting hebben en vragen of de Heer hem wil leiden en voeren in de grazige weiden van zijn woord en dienst. En die mensen vanaf dat moment, als dat gebeurt, als die ogen geopend gaan worden voor het eerst, of het nou hedenmorgen is, of het is in het verleden gebeurd. En dan zeggen ze wel eens, dan ga je 7 schoften werken op een dag, om maar te proberen om zalig te worden voor de Heer. Dan ga je proberen op te gaan naar Gods huis. Is er misschien door de week zijn dienst? Is er een dominee hier? Of is er hier in de omgeving Nieuw-Beijerland of in Nieuwmansdorp? Of hè, is daar een dienst? Kan ik daar naartoe gaan? Zou ik daar wat kunnen horen? Kan ik balsem krijgen voor mijn ziel? Dat is gaat gebeuren als een ziel ontdekt wordt. Als een ziel gaat zien. Door de werking van Gods geest. Ze beseffen het vaak niet eens dat ze op de weg mogen lopen. Maar het is een voorrecht, mensen. Het is een voorrecht als de Heere God met je bezig is. Maar je kunt het zelf dan nog niet overzien. Het moet komen tot klaarheid en waarheid in het binnenste. En dan is de kerk de ontmoetingsplaats van de Heere. En of we nou hier bij elkaar mogen zijn, of we zitten thuis, of we horen deze dienst later. Maar het moment dat je het mag horen, kan de Heer God gebruiken. Daarom is de bede, verzaak niet, maar kom op. Gemeente, de opgang naar de kerk is een groot goed. Vooral in de tijd waarin wij leven. En waarin wij als kerken steeds meer gekooid gaan worden. Je mag niet meer samenkomen. Je mag niet meer in het openbaar zeggen dat wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Dominees worden afgezet. Dominee Latzel in Duitsland. De mond gesnoerd. Kerken moeten dicht zoals in Schotland en in Frankrijk. En in Frankrijk is bakzeil gehaald door de wetgever. Dus daar is de kerk weer geopend. Maar in Schotland is het gewoon dicht. Geen kerkdienst. Maar een ziel die verlangend gemaakt wordt naar Gods voorhoven, gaat zich een weg banen, gaat proberen om ruimte te creëren, dat er een kerkdienst gehouden wordt. Concreet, in onze tijd, als de overheid adviseert, dan moeten wij de overheid absoluut gehoorzamen. Maar niet ten koste van alles. De ontmoeting in Gods huis is levensnoodzakelijk. Op welke wijze dan ook. Maar samenkomen, opgaan, hem dankzeggen voor al zijn weldaden die hij heeft bewezen, of hem afbidden het oordeel wat plaatsvindt, of een ander oordeel wat in hun eigen leven plaatsvindt. Dat is wat hier gebeurt, de werkplaats van God. De plaats waar het begonnen is, waar u gedoopt bent. En deze kerk bestaat nog niet zo lang. En misschien zijn die kleine kinderen hier gedoopt, hier in deze kerk. Maar bent u gedoopt in de oude kerk, of waar dan ook waar u gedoopt bent. Maar daar, dit is de plaats. Dit is het huis. Het huis des gebeds. Hier hebt u, als het goed is, de leeftijd van 12 jaar mogen bereiken. En er zitten hier kinderen, die zijn er nog niet. Maar die hopen dat misschien ook te gaan bereiken. De leeftijd van 12 jaar. En trouwens kinderen, dominee Veldman, die ken je wel, die heeft een kleinkind van 13 jaar. De zoon der wet, wordt je dan genoemd in het Joodse geloof, als je 13 jaar mag zijn. Maar die is onlangs begraven, zo ineens gestorven. Dus het is niet vanzelfsprekend dat je 92 of 93 mag worden van die familie in de afkondiging. Maar het kan zo ineens eeuwigheid zijn. En dan, maar hier in dit huis, in de kerk en waar dan ook wereldwijd. Maar dit is de plaats waar we moeten zijn. Omzien naar elkaar. Elkaar tot een hand en een voet zijn, gemeente. Want het leed, ik heb nog nooit meegemaakt de afgelopen week, dat ik gewoon telefonisch met een vrouw contact had. En dat ik gewoon dat me zo, als een, zo trof. Die vrouw is in quarantaine, ze heeft kinderen. En die kinderen mogen dan komen in het verzorgingstehuis en moeten ze helemaal een pak aan. Ik zeg, hebt u nog wel eens een kus gehad van uw zoon? Nou, zegt ze, dat is zo lang geleden. En dan duurt het weer een hele tijd voordat er iemand komt. En dat is toch onvoorstelbaar. En ze kwam op een gegeven moment telefonisch contact. Want je mag er niet komen. En op een gegeven moment kon ze niet verder spreken. Ze zegt, ik moet nu ophangen. En ik schoot gewoon vol. Ik denk, dat is toch wat. Heb je heel je leven. En dan kom je zo op een eind. En u kent de verhalen misschien ook wel van mensen die sterven. En dan komen ze niet eens bij elkaar. Dan mag je niet eens bij iemand komen. Heel aangrijpend. In deze geschiedenis is de Heer Jezus, we gaan terug naar de geschiedenis, is 12 jaar oud. En hij beseft als geen ander wat we net gelezen hebben. En zijn ouders beseffen nog niet eens. Maar dat hier, de tempel, het godshuis, dat de plaats is waar hij moet zijn. Zijn eigen ouders beseffen het nog niet eens. En vandaar dus de keuze voor dit thema, wat ik net zei, dat de godshuis de ontmoetingsplaats is waar we als mensen moeten zijn. En dan gaan we naar het eerste punt, het gaan naar de tempel, de versen 41 en 42. In Deuteronomium 16, vers 16 staat dat al wat mannelijk is, 3 maal per jaar de gang naar Gods huis moet maken in Jeruzalem. Dat is chronologisch in de tijd, eerst het Pascha, zo rond maart, april, en daarna 7 weken later het Wekenfeest. En dan krijgen we daarna in september het Loofhuttenfeest. Dat zijn de 3 belangrijkste feesten die plaatsvinden in Israël. En de ouders van de Heer Jezus reizen elk jaar met het Pascha naar de tempel, naar Jeruzalem. Het laat zien dat het vrome ouders zijn geweest, die de wetten van de Heer naleefden. Ook in die tijd zullen er mensen zijn geweest die niet opgingen. Wat dat betreft is er geen verschil tussen de mensen toen en nu. De Heer Jezus is 12 jaar geworden en hij mag mee. Normaliter was dit pas vanaf als je zoon der wet werd en dan was je 13 jaar. Maar uit dit alles spreekt tot ons dat Jozef en Maria de Heere dienen en zochten. Ze hadden er een grote reis voor over van vele dagen om de Heere de eer te bewijzen. Hem te danken en hem te aanbidden voor de grote weldaden die hij heeft gegeven in de achterliggende periode, maar ook in de geschiedenis van het volk van Israël. De Heere God wil aanbeden worden, wil gedankt worden. Als we dit eens gaan toepassen tot een ieder van ons. Die mensen zijn arm geweest en ze hebben er alles voor over gehad. Misschien weet u het nog, ze hadden het armenoffer. In ditzelfde hoofdstuk kun je dat lezen, hoe ze het kinderke Jezus bij Simeon en bij Anna mochten voorstellen in de tempel. En ze hadden het arme offer van een duif. Ze leefden ook in een bezet land. Ze leefden niet in een vrij land. Ze waren bezet door de Romeinen. De Romeinse laars die klonk in de straten van Jeruzalem. Ze moesten dagen lopen om ergens te komen. Ja, zult u zeggen, die mensen waren dat gewend en ze wisten niet beter. Maar ook in onze tijd, maar ook in die tijd zijn er mensen geweest, en ik denk de meesten die niet opgingen, omdat ze wel wat beters te doen hadden. Vanwege angst voor de Romeinen misschien, of angst dat ze geen werk meer hebben omdat ze terugkomen, omdat ze een aantal dagen weg zijn geweest. Het is een heel andere cultuur, een heel andere tijd. Gods woord spreekt daar toch ook over. De Heer Jezus zegt dat toch zelf in de gelijkenis van het grote avondmaal. Wat we kunnen lezen in Lucas 14. De gastheer nodigde de mensen uit van wie hij dacht dat ze wel zouden komen voor dat rijk aangerichte avondmaal. Maar niemand kon van degene die hij eerst van plan was uit te nodigen. Ze hadden allemaal uitvluchten. De een had een akker gekocht. De ander had 5 juk ossen waar hij voor moest zorgen. En de ander had een vrouw getrouwd. Kortom, er was in die tijd geen, ook mensen die geen tijd en plaats vonden om te komen naar de tempel. En zo kan de vraag ook aan u en mij gesteld worden. Hebt u tijd, hebt u lust, de begeerte om te gaan naar Gods huis? Hebt u er alles voor over? Bent u bevreesd, concreet in deze tijd, voor besmetting? Waardoor u denkt, liever nu niet. Later, dan kan het wel weer. Gemeente, de vraag welt dan op. Maar is dat nu goed? De Heere die voor ons zorgt, leidt en voert, vraagt of wij willen opgaan naar zijn huis. Dat kan in onze eigen woonplaats. Of als u hier in de omgeving woont, in het huis van de Heere zelf. Maar ook via de middelen. Maar het kan het toch niet zo zijn dat als er 200, en ik weet helemaal niet of het hier zo speelt hoor, maar als er 200 uitgenodigd worden, er een heel groot aantal verstek laten gaan die niet komen opdagen. Vanwege eventuele kans op besmetting. Het is uiteraard zo dat ieder mens uniek is. De een kan echt niet gaan vanwege allerlei complicaties met betrekking tot gezondheid. Maar als dat niet zo is en we houden de regels in acht. Kom, ga met ons en doe als wij, Jeruzalem, dat ik bemin. Dan is dit de plaats, Gods huis. En zo mogen Jozef en Maria met Jezus aankomen in Jeruzalem. Ze gaan op in grote gezelschappen. De gedachte is, net als nu Mekka in de tijd van de islam, dat er ook duizenden, miljoenen mensen daar zelfs naartoe gaan. Maar dat er zelfs honderdduizenden mensen op dat moment de wegen bevolkten. En dat het druk was. En de mensen die het zich konden veroorloven en ook wilden doen. Dat ze de wegen druk waren met allemaal voetvolk. En de een die was wat rijker dan de ander. Maar het was druk, druk. Want ze gingen allemaal op. En u weet, Jeruzalem ligt hoger. Dus ze kwamen, ze moesten de hoogte in. Naar Gods huis, de plaats waar het placht te geschieden. Ze gaan op in grote gezelschappen. En het zal net zo als bij ons zijn geweest, dat je met elkaar mag delen het gemeenschappelijke, de beleving dat God de Almachtige is. En dat wij moeten zijn, hoort u, in de dingen van God. We moeten zijn in de dingen van God. Dan komen we bij het tweede punt. Het teruggaan naar huis. De dagen zijn voorbij. En toch weer terug naar Jeruzalem. En hem met angst zoeken. Ik zei bewust in de dingen van God. Jezus als 12-jarige zegt het zelf in vers 49. Waarom hij achter moest blijven in de tempel. Wist gij niet dat dit moet zijn in de dingen mijns vaders? In het gewone leven is het zo. Wat het zwaarste weegt, moet het zwaarste gelden. Zo is het ook in het leven van alle dag. Wie is het belangrijkste voor ons? De Heer en zijn dienst zou dat moeten zijn. En in deze geschiedenis blijkt dat dit niet door de natuurlijke mens begrepen wordt. Dan gaan we verder met de tekst, vers 44. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. Omdat de ouders meerdere dagen in de tempel en rondom de tempel zijn samen geweest met anderen om te herdenken de uittocht uit Egypte, is het begrijpelijk dat kinderen hun eigen gang gaan. Het is dan ook verklaarbaar wat er geschreven staat, dat ze Jezus niet gelijk missen. Ze zijn zelfs een dagreis, en een dagreis in die tijd moet u overdenken, dat is ongeveer te voet een kilometer of 30 tot 60 wat afgelegd wordt. Ze zijn een dagreis onderweg, voordat ze er erg in hebben dat Jezus zich nog niet heeft laten zien. Als we dit eens toepassen tot onszelf, dan kunnen we misschien denken, wat een onbedachtzame ouders, om zo laat pas te ontdekken dat ze hun kind missen. Maar gezien de samenstelling, wat ik net al zei, van de groepen mensen en de reden van hun gaan, is dat wel te begrijpen. Heel veel mensen op weg, maar vooral ook de wijze van reizen. Wij kunnen ons dat niet voorstellen in onze jachtige tijd. Wij leggen onze auto meer dan 1000 kilometer af op een dag. Maar zij deden 30 tot 60 kilometer. Je trok dus veel langer op met mensen. Zo stel ik mij dat voor. Wat ook een reden is, en dat is mijn inziens de belangrijkste, dat is wat we lezen in Psalm 42, het vijfde vers, over hoe de mensen opgingen naar Gods huis. Wat voor ons ook gelijk een spiegel moet zijn, hoe gaan wij nou op? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Als je zo mag opgaan naar Gods huis. Ja, maar dat kun je niet altijd maken, dat is waar. Maar als je zo mag opgaan naar Gods huis, dan verwacht je wat. Dan verwacht je dat de Heer er zal zijn. En dan krijgen we de versen 44 en 45 verder. 45. En als ze hem niet vonden, keerden zij weder naar Jeruzalem, hem zoekende. Gemeente, ik heb het zelf meegemaakt met mijn vrouw al jaren terug, dat een van onze kinderen, we hadden een vakantiehuisje in een afgesloten bosgebied. Het was keurig netjes omheind met gaas en alles. Het was een groot stuk en we konden op een bepaalde manier konden dat zo gebruiken. Maar de snelweg die grensde aan dat bosgebied. En een van onze kinderen die waren we kwijt. Maar we waren met mijn broer was er ook met zijn kinderen. Dus het was een hele drukte. En we gingen eten en toen miste een van onze kinderen. Ze was toen, ik denk, 4, 5 jaar. Nou, wat er dan door je heen gaat, hoef ik volgens mij niemand te vertellen. Als je je kind, hij die mist. Dus we hebben daar met mannenmacht gezocht op het bosperceel. En we vonden haar, ze lag te slapen op de grond. Nou, u kunt zich voorstellen dat je dan ontzettend blij bent dat je je kind mag vinden. En je ziet hele visioenen hoe het ook zou kunnen gaan. Maar Jozef en Maria, ze missen hem tenslotte toch. Ze zijn al een dag onderweg. En ze hebben 30 tot 60 kilometer afgelegd. Ze hebben eerst in de omgeving gezocht, daarna wijder. En tenslotte vragen ze dan iedereen die ze tegenkomen of ze een jongen hebben gezien van 12 jaar. En als ze dat niet zien en niet horen, dan gaan ze de terugreis aanvaarden naar Jeruzalem met angst in het hart. Ze moeten weer de hoogte op. Jeruzalem ligt hoger. Ze moeten weer de hoogte op. Maar wat zullen ze zich in de diepte hebben gevoeld? Het missen van hun kind, dat is toch vreselijk? Dat is niet goed. Maar wat later zal blijken, dan is het ook de uitspraak van Maria in vers 48. Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Waar zal hij zijn? Als ouders kunnen wij ons heel goed voorstellen wat er door Maria en Jozef heen ging. De angst slaat om het hart. Waar is ons kind? Niets menselijks is ons vreemd. Ik dacht wel in de voorbereiding, zouden de ouders nou niet hebben gedacht aan de bijzondere positie die Jezus mag innemen in het leven van hen en van andere mensen? Zouden ze niet hebben gedacht, wij mogen hebben de Zoon ontvangen, de Zoon van God. We mogen hem opvoeden. En wat zal ons gebeuren? De aankondiging van de komst van hem. Adventstijd, zoals wij dat mogen noemen. De geboorte. Ja, alles is te wonderlijk om te kunnen geloven. En het is toch gebeurd. Gemeente, dit laat heel duidelijk zien dat in het leven van een mens het iedere keer weer door de onmogelijkheid heen moet gaan. Je kunt je zakken bij wijze van spreken vol hebben met het geloof. Maar als het geloof niet in beoefening is, dan heb je helemaal niets. Dan ben je een windbel, dan ben je niets. Maar de Heere God, die gaat dat vullen. Overlopen op de tijd die daarvoor bestemd is. Je kunt zelfs de moeder zijn van de Heer Jezus en het niet weten. Waar is mijn kind? En Jezus als 12-jarige gaat hen dat later ook verwijten. Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En dan komen we bij vers 46. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. Die 3 dagen, als ze daar eens bij stilstaan, gedacht wordt 1 dag, dus het paasfeest was achter de rug en ze gingen lopen weer terug naar huis, 1 dag richting Nazareth. Ze komen tot ontdekking, niet gevonden. Hij is er niet. En ze gaan weer terug, een dag weer terug naar Jeruzalem. En de derde dag zoeken ze in Jeruzalem. Hoe het ook zij, na 3 dagen vinden ze pas de Heer Jezus. Dus ze hebben blijkbaar niet gelijk gedacht dat hij zou kunnen zijn in de tempel. Dat is mijn conclusie. En hij is trouwens ook gelijk als ze hem vinden in het gedeelte van dat grote tempelcomplex, waar zijn moeder als vrouw ook mag komen. Want er zijn ook gedeelten waar de vrouw niet mag komen. Trouwens, dat getal 3 is ook niet zomaar. Dit getal heeft vaak de gedachte van volheid of volledigheid bij zich. Met 3 is de maat vol. Zoals wij dat ook zien in Marcus 8. Wanneer Jezus zegt dat mensen al 3 dagen bij hem zijn en niets te eten hebben. Maar ook als hij 3 dagen aan het eind van zijn leven in het graf zal zijn. Dat laat zien dat niet zomaar gebeurt, willekeurig. Ik mag nou een tijdje voorgaan als kandidaat. En dan vind ik het zo'n groot wonder. Omdat ik iedere keer, misschien herkent u dat, als u een inleiding moet doen voor de mannenvereniging, voor de vrouwenvereniging of voor de zondagsschool. Maar als je dan bezig bent met een gedeelte uit Gods woord, dan ga je in één keer verbanden zien. En dan vind ik het zo wonderlijk hoe de Heere God een God van orde is. Er staat niet zomaar van niks 3. Of 40 jaar in de woestijn. Of 40 dagen met de zonvloed. Het getal 40. Er staat niet zomaar. Onze God is een God van orde. We kunnen leven in een tijd dat alles chaos is. Het kapitool wordt bestormd. Wat we niet voor mogelijk hadden gehouden. En mensen, wat staat er om meer te gebeuren? Het jaar is nog maar een paar dagen oud. Maar het is, soms lijkt het wel zo ontzettende chaos. En weet u wie daar garen bij spint? De vorst der duisternis. Die wil dat het chaos is. Chaos in uw hart, chaos in uw gezin, chaos in de maatschappij. Dat wil de duivel. En die is zeer machtig, de duivel is zeer machtig. Maar de Heere God is almachtig. Die zal dat nooit toelaten dat zijn volk omkomt in de chaos. Want hij geeft ons door middel van zijn woord, door middel van deze geschiedenis, door middel van alles heen, heel de Bijbel door, geeft hij dat hij laat zien een God is van orde. Wat hij belooft, dat doet hij. Ik kan u beloven koeien met gouden hoorns. Ik ben een mens. En ik sterf en de belofte. Deo volente. Maar als de Heere God iets belooft in het paradijs. En het gaat de tijd door. Maar dat moment komt dat die ster gaat schijnen. En die mensen die komen, daar komen ze vandaan, die wijzen. Uit Irak en Iran. Maar dat die ster gaat schijnen, mensen. En dan word je getrokken. Dan is de Heer Jezus net een magneet. Dan gaat hij trekken. Dan gaat hij zo trekken. Dan kun je proberen tegen te werken. Maar dat kun je nooit. Je wint het nooit. En dat is een wonder, mensen, als de Heere God in je leven bezig is. Dat is zo'n groot wonder. De Heere God werkt ordelijk, wat voor ons niet te vatten is. Maar Jozef en Maria, ze zijn hun kind kwijt. En het gebeurt niet zomaar. 3 dagen zijn ze onderweg. Waar is hij? Waar is Jezus, hun oudste? Want ze hebben ook nog stiefbroers gekregen. En dan vinden ze hem tenslotte na 3 dagen in de tempel. Zittende zoals dat gebruikelijk is in de synagoge. En in de tempel zaten de mensen vaak. En dan vooral de schriftgeleerden die leerden al zittende, leerden ze de ander. En daar zit die jongen van 12 jaar te midden van de schriftgeleerden. En hij deed hen horende en hen ondervragende. En dan krijgen we vers 47. En allen die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. Mensen, als je deze woorden die hier staan, als je die tot je door laat dringen. En je kijkt naar de grondtaal. Die woorden die hier gebruikt worden, die vind je ook terug bij de bekering van Saulus op weg naar Damascus. Dat vind je ook terug in alle gebeurtenissen wat voor ons onbegrijpelijk is. Bovennatuurlijk is. Maar dat de Heere God hier vanmorgen bijvoorbeeld werkt in het hart van de mens. Of van de week. Of in het verleden. Dat je ineens gaat zien dat God bestaat. Dat is net zo'n ervaring. Iets wat niet kan, waar je niet voor mogelijk houdt. Dat gebeurt. Ze zijn als het ware verbijsterd vanwege het inzicht die Jezus, een jongen van 12 jaar, heeft. In de goddelijke zaken. Dat dit kan. Wat we ook lezen op een andere plek in de Bijbel. En zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht. Als hier een prediker staat, een voorganger staat, dan is het een mens. Maar als de Heere God gaat spreken, dan is het God. En als dat woord gebruikt wordt, moet gebruikt worden, dan is het een macht. Of je keert je tegen hem, en dat moet ook zo zijn, of je mag heilbegeerig gemaakt worden. Dat is de kracht en de macht, de ontzetting van de woorden van de Heer Jezus. En hier is het ook vooral ook het inzicht wat hij heeft, de kennis die hij heeft als een jongen van 12 jaar. Het is niet van deze aarde. We hebben dat allemaal wel eens, dat we horen van jonge kinderen die heel erg begaafd zijn, hoogbegaafd. En dat vinden we natuurlijk als ouders, aan de ene kant is dat heel moeilijk om ermee om te gaan. Maar het is toch een voorrecht als je kind hoogbegaafd mag zijn. Maar we weten ook allemaal welke valkuilen er zijn. Want dat is menselijk, dat is gewoon mens. En of je nou laagbegaafd bent of hoogbegaafd, we zijn allemaal mensen. Zondaren. Maar deze Zoon van God, de Heer Jezus, de mensen waren ontzet, ontsteld. Vanwege de inzicht, de wijsheid die sprak. En dan krijgen we vers 48. En zij hem ziende werden verslagen. En zijn moeder zeide tot hem: Kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Die verslagenheid was aan de ene kant dat ze zagen, zoals de kanttekeningen dat aangeven, dat hij als kind daar zat. Te midden van zulke vooraanstaande schriftgeleerden. De top, zou je kunnen zeggen, van het Joodse geloof. Daar sprak hij mee. En dat hun zoon als 12-jarige jongen, dat ze hem daar vonden. Ze waren verslagen vanwege die indruk die dat bij hen opriep. En weten we trouwens ook een mooie aanwijzing is in dit vers. Waarom heb je, zie uw vader en ik, uw vader. De kanttekeningen geven hier aan in dit vers, dat het ook gebruikt wordt voor een stiefvader. Want het is niet de echte vader van de Heer Jezus, maar het is de stiefvader, Jozef, uw vader. Nog even over dat woordje verslagen. We kunnen ook denken dat ze verslagen waren vanwege het feit dat ze hem weer mogen zien. Maar ook het onvrede dat het zo gegaan is. Getuige de reactie van Maria. Waarom dit aangedaan? Waarom heb je dit zo gedaan? Ze hebben rechten. Ze zijn ouders. En naar ons verstand zouden we zeggen, ja. Maria, je hebt gelijk. Want dat past niet, dat je kind zomaar daar achterblijft. Ze hebben recht als ouders. Maar ze begrijpen niet, en ook niet als hij straks zegt waarom. Maar ze snappen niet de beweegreden waarom de Heer Jezus achtergebleven is. En hier komt trouwens ook gelijk al wat in dit hoofdstuk verder naar voren komt, wat Simeon aankondigt, dat er een zwaard door de ziel, als het kinderlijke Jezus nog voorgesteld wordt in de tempel. En dan zegt Simeon tegen Maria, tegen de ouders, er zal een zwaard door uw zelf ziel gaan. Hier wordt ook al een aankondiging gedaan van het lijden van de ouders. Want dit snappen ze niet. Maar dit laat ook zien de kloof die er is tussen de mens van nature en Gods Zoon. Als dat woordje angst, wat daar in dit tekstvers staat, met angst gezocht. Als we daar eens bij stilstaan, hoe zoeken Jozef en Maria? Hoe zoeken wij naar de Heer Jezus? Is het uit slaafse vrees, angst? Of zoeken wij omdat wij hebben leren zoeken uit ontzag voor de majesteit van Gods heiligheid? Gemeente, daar zit nu een wereld van verschil in. Zoeken wij nu uit angst, slaafse vrees, gewoonte? Of zoeken wij vanwege dat de ogen geopend zijn voor de heiligheid voor de Heere, van de Heere? De ouders zoeken hier menselijk, terwijl dit hele gebeuren geestelijk is. Zij snappen het hele gebeuren niet. En ook later zullen ze tijdens zijn rondwandeling de mensen, zullen ze Jezus niet begrijpen. En ook Maria niet, maar ook zijn discipelen niet. We gaan zo verder met het laatste punt. Zullen wij eerst met elkaar gaan zingen? Oh nee, dat doen we niet. We doen geen tussenzang. Dus we hebben nog één. Straks op het eind doen we één psalm. Dus we gaan met het derde punt gaan wij verder. En dat is gevonden Dus de ouders mogen hem vinden, maar ze begrijpen hem niet. We komen bij vers 49. En hij zeide tot hen. En dat is de reactie van Jezus. Wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Ik las bij iemand, een verklader, dat de eerste tafel der wet, dus dat we de geboden van de Heer, wat we net hebben gelezen, de eerste tafel der wet, waar het gaat om het dienen van de Heer en geen andere afgoden. En de tweede tafel, dat gaat over dat wij niet moeten echtbreken, niet stelen, dus naar de mens. Dat we die eerste tafel der wet, dat we die altijd uitnemender hebben te achten dan wat ook. Want het is niet voor niks, de eerste tafel der wet. Het is de ordonnantie van de Heer. Maar dat geldt ook in het dagelijks leven, las ik bij die verklader. Dat we wat de Heere God zegt tot ons, in het leven van ons, en of het nou in de Bijbel is, of in uw persoonlijk leven, maar dat we dat hoger moeten stellen als het woord van een koning, als het woord van een keizer, maar in ieder geval, je kunt het even in het algemeen stellen, naar de overheid, naar de democratie waarin wij leven. Het volk weet het zogenaamd. 50 plus 1, dat is democratie, die weten het. De dwaasheid ten top. De Heere God is altijd en die staat altijd boven alles. Dus die eerste tafel der wet, die heeft de Heer Jezus hier belangrijker gevonden als ze luisteren naar zijn ouders. Zo kun je het ook zeggen. Dus die eerste tafel in de dingen mijns vaders en niet in uw vader, zoals Maria zegt. Nee, de eerste tafel der wet. Ik las het nog in een oude encyclopedie, vond ik wel heel mooi om dat door te geven. Maar dat die ouders, dat er een soort gewoonte was gekomen in de tempel, in het opgaan, het Pasen. Want vaak gingen de mensen dan toch niet al die drie de feesten. Hè, met Pascha, met het Wekenfeest en met het Loofhuttenfeest. Daar gingen ze niet alle drie, maar dan gingen ze er één. Maar vaak was het dan ook gewoonte geworden dat ze niet een hele week bleven met het paasfeest. Maar dan bleven ze een aantal dagen. En dan gingen ze maar een paar dagen, bleven ze. En dat was, de rabbijnen waren daarmee akkoord gegaan. En dat was een soort gewoonte geworden dat ze dus niet de volle week hoefden te blijven, want dat kostte dan ook veel, bij wijze van spreken. Maar dat ze een aantal dagen bleven en dan gingen ze weer terug. Maar dat de Heer Jezus nu moest zijn en blijven in de dingen mijns vaders. Hij bleef de hele week. Als verklaring waarom hij moest zijn en blijven die eerste tafel der wet in de tempel. Hij volbrengt dat. En als we dat voor onszelf gaan toepassen, mensen, hoe doen wij dat in het dagelijkse leven? Is de eerste tafel der wet, is dat voor ons ook het belangrijkste? Of we nou toepassen even met het virus wat rondvaart. Dat we zeggen, ja, de overheid, die moeten we alles gehoorzamen. Dat is het belangrijkste. Als de overheid zegt, nee, niet bij elkaar komen. Geen kerkdiensten doen. Moeten we die nou gehoorzamen? Want we moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Want onze eerste verantwoordelijkheid ligt bij de Heer. En die zegt, kom bij elkaar. Komt allen tezamen. Dat was ook een mooi iets wat ik las in de media. Hoe kunnen we ooit zingen met kerst de afgelopen tijd? Komt alle tezamen. Jubelend van vreugde. Terwijl de kerken gesloten zijn. Terwijl er niks gehouden wordt. Maar hoe het ook zij, dat is voor ons is dat een les in ons eigen leven persoonlijk. Wie is nu het belangrijkste? En of het nou is met deze pandemie die rondwaart. Straks komt er iets anders. Dat je ergens vooruit moet komen. Als je morgenochtend tijdens de pauze naar de kantine gaat en je gaat je broodje halen en je drinken en je gaat zitten in de kantine en er komen andere collega's en je doet niet bidden en helemaal niet danken. Dat is eigenlijk hetzelfde. De eerste tafel, de wet. De Heere God is alles, mensen. Dan komt het erop aan. Wie is nu Hij voor mij? De Heere gaat door in het leven ook van deze ouders. En weet u wat ook opvalt? En wat voor Maria en Jozef een waarschuwing moet zijn. In 48 staat Maria, die daar zegt, uw vader. En daar staat Jozef. En in 49, onze preektekst, daar staat mijn vader. Dan zegt de Heer Jezus wie zijn vader echt is. Dat is God. En tevens staat er de opdracht, ik moet. Wist gij niet dat ik moet zijn, moet. Dat het ook gebeurt als er overal in de Bijbel staat, moet. Als de Heer Jezus dat zegt, dan moet het gebeuren. Zacchaeus, ik moet in uw huis zijn. Als de Heer vanmorgen tot u zegt, hier in de kerk, of in die stille huiskamer, of in die drukke huiskamer. Mijn vader is ook voorganger, misschien weet u dat. Ik ben nooit vergeten hoe hij vertelde, vroeger was er een vrouw, die had een klein kind, mee naar de kerk. En die vrouw was ook in die toeleidende weg met de Heer. Ze kon er niets van missen. En ze mocht volgens mij ook al weten, als ik dat later hoorde, van de vergeving der zonden. Want kijk mensen, daar gaat het om, hè? De vergeving der zonden, dat is het allerbelangrijkste. En die vrouw die had een kind bij zich, want haar man die wilde niet naar de kerk gaan. En dan moest ze dat kind meenemen. En ze zat achterin, in die gemeente zat ze achterin. En dan zag mijn vader dat ze kon luisteren. En wat gebeurde? Dat kind zat te trekken aan de hoed. En de ene keer zat de hoed zo op haar hoofd, de andere keer zat de hoed zo op haar hoofd. Maar ze had nergens last van. Want dat woord moest in die dienst voor haar zijn. En zo is onze God, mensen. Hier vanmorgen kan het zijn, gebeuren, dat dat woord gaat vallen in een toebereide aarde. Ook al weet je dat helemaal niet. Want we willen wel zalig worden, maar op het eind van ons leven. Moet heel eerlijk zijn. Als de Heere God gaat werken, of je nou jong en nog een klein kind bent, of je bent een oude grijzaard. Maar bij onze God zijn alle dingen mogelijk, mensen. Echt waar. Onze God verlost zijn kind. Op welke wijze ook. Maar hij moet er zijn in het huis. Hij moet zijn in de dingen mijns vaders. Gemeente, de ouders hebben hem gevonden, maar ze begrijpen er niets van. Zo is het in het leven van ons mensen. Wij snappen de wegen van de Heere niet. Zijn wegen zijn hoger dan de onze. Wij begrijpen niet met ons verstand dat God mens is geworden. Wij begrijpen niet dat God zijn zoon zond ter vervulling van zijn belofte om ontrouwe, goddeloze mensen op te gaan zoeken en zalig te gaan maken. Wij snappen de Heere nooit, tenzij de Heere ons verder gaat leiden en ons gaat leren zien wat het betekent om hem te gaan missen. Nogmaals, de angst gaat dan om het hart slaan, maar dat is een heilige angst. Dat is een heilige angst. God, ogenbalsem, zoals dat staat in de Openbaring, ogenbalsem, dan gaan die ogen gaan geopend worden. En dan mag het zijn het ontzag en vrees voor de majesteit van de Heere. U kunt dan denken, waar is hij dan toch, op wie ik mijn vertrouwen heb gesteld, als de Heere u al iets heeft laten merken van wie hij is. Dan kun je niet meer buiten hem. Maar geliefden, deze geschiedenis laat zien dat zoekers vinders gaan worden. Ook al is het hier in eerste instantie om hun kind. Maar ook Maria zal later alles gaan verstaan. Waartoe, waarom dat zwaard door haar ziel moest gaan. En ook Jozef. Echter, hij is naar men aanneemt vrij snel na deze gebeurtenis gestorven. Maar Maria mag later nog meemaken dat de uitstorting van de Heilige Geest daadwerkelijk gaat gebeuren. En daarna horen wij ook niets meer van haar. En dan komen we bij de versen 51 en 52... En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Hij was in alles onderdanig. Nu ook weer zijn ouders. Maar, ons tekstvers, mijn vader gaat voor. Dus hij is zijn ouders in alles onderdanig. Maar mijn vader, met allemaal hoofdletters, gaat voor God in de hemel. Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Geliefden, hoe is het nu met u? Hebt u al met heilig ontzag gezocht naar hem? Hebt u hem al gevonden? Gemeente, het evangelie heeft vanmorgen, hoop ik, weer geklonken. God laat beloftes uitkomen. Wij zoeken van nature met angst. Maar wat een wonder als u door genade, net als deze ouders, het niet meer kunt volgen. Het niet meer alles op een rijtje kunt krijgen. Het niet meer kunt begrijpen. Ook al spreekt hij tot u bij wijze van spreken, iedere dag, door de Bijbel, door gebeurtenissen. Maar een volk dat voor en na ontvangen genade het niet meer begrijpt. Ook al hebben ze hem gevonden, dat punt destijds, dat je een ander bent geworden. Dat is het grootste geschenk, dat je dat mag ontvangen. Deze ring is een teken van het verbond tussen man en vrouw. Maar als je op de toeleidende weg mag zijn, en ik hoop dat hier een volk mag zijn die enige troost en toespijs heeft ontvangen. Maar als je op de toeleidende weg mag zijn, dan moet het komen tot de verzegeling van de liefde van de Heer Jezus Christus in je hart. Hij dat niet kent, dan mag je vragen hem, aan hem: Heer, wilt u mij alsjeblieft dat geven? En dan kan ik u één ding zeggen, mensen. De Heere God belooft, is een waarmaker van zijn woord. Wat hij belooft, dat doet hij. Hij laat zijn volk nooit omkomen in dure tijd en hongersnood. Dat is onze God. Dat is een eenzijdig godswonder. Zoekers worden vinders. En dat is niet door zichzelf, maar door de trekkende werking van onze Schepper in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en onder inwachting van de Heilige Geest. Amen. Zullen we elkaar gaan zingen, de gemeente, van de laatste psalmvers, en dat is psalm 147, en dan van het derde vers, 147 vers 3. En daar staat: zeer groot is onze Heer vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. En wat er verder volgt in 147 vers 3.